In je zaaljaar 23 waren wij vorige keer. Profetie over wat heet de verwoesting van de stad Tyrus en eventueel haar herstel, omdat iets dergelijks in het eind van het hoofdstuk nog vermeld wordt. En ik heb geprobeerd u uit te leggen dat achter Tyrus het hele Fenicische Rijk schuil gaat. Dat is niet opmerkelijk wat ik nu zeg, omdat dat algemeen gekend wordt. Wat minder algemeen gekend wordt, is dat het Fenicische Rijk in werkelijkheid het grote rijk was van Israël, waar deze paar stadstaten, Tyrus en Sidon en hoe ze maar heten, ook inderdaad deel van uitmaakten. Maar waarbij van oorsprong eerst David en daarna Salomo de dominante heerser was. En dat rijk heeft dus naam gemaakt in de wereldgeschiedenis, hoe kort het dan ook maar dat hoogtepunt gekend heeft, overigens. Maar bij elkaar heeft het, dat kunt u zo overal terugvinden, heeft het ongeveer bestaan in dezelfde tijd als waarin het Tienstammenrijk bestond. Dat wil zeggen vanaf 1000 voor Christus ongeveer tot pak een beetje 700 voor Christus. Dat zijn de grote dagen eigenlijk van het Fenicische Rijk. Maar dat is precies de tijd van Israël. En daarna werd Tyrus, verwoest niet, maar wel veroverd. In elk geval, het betekende de ondergang van de stad en de omgeving, maar het was ook de ondergang van het Tienstammenrijk, de val van Samaria en wat er mee verder was. En in de geschiedenisboekje staat dan dat daardoor de thuisbasis was verwoest, maar de cultuur als zodanig en het rijk als zodanig ging verder in Carthago. Want bij de val van Tyrus heb je meteen de opkomst van Carthago, omdat Carthago geacht werd daadwerkelijk de belangrijkste kolonie te zijn van de Fenicius. Dat wil zeggen vanuit Tyrus. En zo is het inderdaad gegaan. Alleen we zouden vervolgens ons realiseren dat ook Carthago en daarmee het Punische Rijk, want zo wordt dat dan genoemd, in feite ook niks anders was dan een Israëlitisch Rijk. Waar natuurlijk ook, laten we zeggen, buitenlanders, want allochtonen mag je ook niet meer zeggen, maar toch wel. Waar dan ook buitenlanders van deel uitmaakten, maar in principe was het nog steeds hetzelfde Israëlitisch Rijk. En het heette eerst Fenicius, daarna heette Puniërs, maar dat schrijf je in het Hebreeuws precies hetzelfde hoor. Letter voor letter is dat volstrekt identiek. En de Punische oorlogen waren dan de oorlogen tussen Rome en Carthago. Want de opkomst van Rome bracht met zich mee dat de Romeinen vonden dat een eind gemaakt moest worden aan de macht van Carthago. Hetgeen betekent dat gedurende heel de Oud-Testamentische tijd, eigenlijk vanaf de dagen van David, wij met dit volk, met dit rijk van doen hebben. Alleen het is de wereldgeschiedenis ingegaan als Fenicisch, dan wel Punisch. En het kwam kort voor de Nieuwtestamentische tijd kwam het aan zijn eind en werd Carthago verwoest. Dat is niet helemaal het einde van het verhaal, er zit nog een vervolg op, maar dat doet er nou niet zoveel toe. Maar wat er wel toe doet, is dat we een uitgebreide profetie krijgen over een Tyrus, waarvan wij dan wellicht denken, dat was zo'n stad daar ergens aan de kust. Maar achter de naam van Tyrus gaat dat hele Israëlitische Rijk schuil. En in ieder geval de 10 stammen van Israël, want die hebben daar in de eerste plaats mee van doel gehad. Juda veel minder. Feitelijk ook omdat Juda ook helemaal niet aan de kust lag eigenlijk. Maar goed, daar gaat het nou verder allemaal niet om, want dat is allemaal geschiedenis. We hebben het er later toch nog wel over, omdat we ook in het volgende hoofdstuk trouwens, hoofdstuk 24, meteen ook nog van doen krijgen met de koloniserende activiteiten van Israël. En dat is niet voor het laatst. Ik bedoel, dat blijft in Jesaja steeds terugkomen, om redenen die vanzelf wel duidelijk worden. We zijn achter in het hoofdstuk geëindigd vorige keer. Het punt is namelijk dat in het achterste deel van het hoofdstuk ineens iets gek staat. Waar we natuurlijk ook makkelijk overheen hadden kunnen gaan. Maar er staat iets geks. Er staat namelijk... ten einde, dat is vers 15, maar ten einde van 70 jaren zal in Tyrus als een hoerenlied zijn. Neem de harp, ga in de stad rondom, gij vergeten hoer. Dat wil zeggen, dat zijn niet al te positieve termen, maar vooruit. Speel wel, zing veel liederen, opdat u er gedacht worden. Want het zal geschieden ten einde van 70 jaren dat de heer Tyrus zal bezoeken. En dat zij wederkeren zal tot haar hoerenloon. En ze zal hoererij bedrijven met alle koninkrijken der aarde die op de aardbodem zijn. En haar koophandel en haar hoerenloon zal de heren heilig zijn. En het zal niet ten schat vergaan, het nog opgesloten worden. Maar haar koophandel zal wezen voor hen die voor de heren wonen. Opdat ze eten tot verzadiging en dat zij gedurende deksel hebben. En dat is een heel eigenaardig stukje. In de eerste plaats omdat er gesproken wordt over een herstel van Tyrus, waar wij eigenlijk niks van weten. Dat schijnt na 70 jaar. Herstel. En dan heet het nog steeds de hoer en hoerenloon en wat het maar was. Maar toch is het positief. Het is feestelijk en het wordt door de Heer gebruikt, want er staat er allemaal bij. Het zal de Heer heilig zijn. Het zal niet ten schat vergaderd nog opgesloten worden, maar haar koophandel zal wezen voor hen die voor de heren wonen, opdat ze eten tot verzadiging. Dat wil zeggen, het is een heel andere situatie, want ineens wordt daar niet meer allerlei koopwaar verzameld en opgeslagen. Maar de handel is er wel, maar de handel wordt gebruikt, om zo te zeggen. Dat is een van de problemen van onze moderne economie, dat de dingen verzameld worden en opgeslagen worden. En dat is een probleem. Want dat weet iedereen toch, hè? Er is honger in de wereld, er is voedsel in overvloed. Maar het probleem is de distributie. Dat is niet waar, het probleem is dat ervoor betaald moet worden. Want dingen gaan om geld tegenwoordig alleen maar. En verder nergens om. Voedselproductie, want dat heb ik u vorige keer verteld. Schiet me ineens binnen. We hadden het over boomkwekers. Uit Boskoop, herinner ik me ineens weer. En die kweken geen bomen. Die kweken pegels, zei de man. Ging om geld. En dat is overal zo. En zo hebben we in Nederland, Europa, te maken gehad met een boterberg. En met een melkplas. Misschien is dat nog wel zo, maar ik hou me er niet meer mee bezig. Te duur weet je dat allemaal wel, hè.
Er wordt altijd dan weer een halve olieschepen te wachten tot de olieprijs weer omhoog
gaat. Ja, die liggen, ja, precies, ja. Ja. Ja, hoe meer, hoe liever, zeiden ze, hoor ik de man zeggen. Van die beweging, zal ik maar zeggen, naar Rotterdam. Het is dolkomisch, eigenlijk, dit soort dingen. Maar goed, daar komt ooit een keer verandering in, staat hier, maar wanneer dat in vredesnaam moet wezen. Ik gaf u een hint. Ik zei in vredesnaam. Ja. Ja. Want kijk, het is heel gemakkelijk, het is heel gemakkelijk. En ik zal het nog wel eens een paar keer ooit zeggen. Wij zijn er hopelijk aan gewend dat wij profetieën hebben in het Oude Testament over bijvoorbeeld Juda, het tweestammenrijk, wij noemen het gemakshalve Israël, omdat zij het ook doen. Over Israël dus, maar ik bedoel Juda, zij ook trouwens. En dan, al noemen ze het Israël. Ja. En die gingen in ballingschap en dat werd aangekondigd in de profetieën. En er werd ook aangekondigd dat na 70 jaar, dat stond hier ook toch, na 70 jaar. Ja, er wordt ook aangekondigd dat na 70 jaar zal men daaruit terugkeren of wat het maar was. Want met opzet vertel ik het nou niet helemaal precies. Uit Jeremia weet u wel waar het al staat. En dan heeft Daniel dat weer gelezen. En dan staat het daar dus ook over 70 jaar. Want na 70 jaren, dat is van 606 tot 536 voor Christus. Die heeft 70 jaren. En die 536 voor Christus, officiële jaartelling is dit. Kregen de Joden toestemming van Kores, de Perziaan. Daar hebben we het nog over, want het is Jesaja 42, 41, 40. Wat het maar was. Weet het niet meer. Kregen de Joden toestemming om terug te keren naar Jeruzalem. En om zich weer te vestigen in Judea enzovoort. En we noemen dat de terugkeer van Israël uit de Babylonische ballingschap. Ik protesteer er altijd tegen. Ik moet wel.
45.
45, dank je. Over Kores, hè? Wat ja. Dat, ja. Maar wie die profetie leest, want ik kom er meteen op. Wie die profetie leest in Jesaja 45 over Kores. Die zal bij het lezen van het hoofdstuk ook merken dat het maar niet over Kores gaat en niet over de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Daar gaat het wel over, maar het gaat over veel meer dan dat. Want over het hoofd van Kores, de herder. Zo wordt zijn naam vertaald, bij gelegenheid. Over het hoofd van die Kores, Cyrus, heen. Wordt gesproken over de Messias en dan over Christus. En daarmee wordt ineens het hoofdstuk duidelijk. En hoewel men na 70 jaar toestemming inderdaad kreeg van diezelfde Kores om terug te keren, moet toch vastgesteld worden dat die profetieën over die terugkeer nog steeds vervuld moeten worden. Omdat ze kennelijk ultiem betrekking hebben op de terugverzameling van Israël in de dagen van de wederkomst van Christus. Hebben jullie die nog? Ik bedoel, als er in die profetieën staat dat ze daarna nooit meer uit het land geworpen zullen worden. En dat het land zevenvoudig zal vrucht dragen in elke oogst en zo. En dat er de vroege en de spade regen weer zou zijn, dan weet u dat is nooit gebeurd. Of en dan zal ik mijn aangezicht niet meer verbergen en zo. Dat doet hij nog steeds zijn aangezicht verbergen. Ik bedoel, wat valt daar aan uit te leggen? Betekent die profetieën nog vervuld moeten worden? Dus één. De andere was terugkeer van Israël. Van hoeveel stammen dan? Ja, maar zelfs dat niet natuurlijk. Het is een terugkeer van Juda, Benjamin en een stukje Levi. Dat wordt geïnventariseerd in de Bijbel zelf. Onder Ezra en Nehemia vinden we tellingen. En die zijn alleen uit Juda en zijn alleen uit Benjamin. En eventueel de priesters die nu eenmaal onder alle stammen leefden. Die waren uit Levi, hebben we het. En aan de andere kant hebben we ook nog de serieus genomen historicus Flavius Josephus, die het uitgebreider beschrijft. En die zegt dat men weliswaar de andere stammen ook toestemming kregen om terug te keren. Maar die hebben het aan zich laten voorbij gaan. Die wilden niet, zodat, en dat staat dan in één adem, zodat uit de teruggekeerden zijn alleen maar uit Juda en Benjamin en eventueel uit Levi. En zodat nog steeds over de Eufraat in de dagen van Flavius Josephus, in de eerste eeuw van onze jaartelling is dat, dat tien stammen nog steeds in grote menigte zich bevonden over de Eufraat. In zijn dagen. Dat zijn de dagen dus in ieder geval ook van Handelingen. En mind you, hij wist er dus van. En als hij het wist, kon iedereen het weten. En dat was ook zo natuurlijk. Alleen wij zijn het vergeten, omdat we het niet willen weten. Maar, hè? Nou ja, wij dan niet. Maar daarom vertel ik u deze dingen natuurlijk ook. Maar het gaat erom dat je dat moeilijk een terugkeer kon noemen van Israël uit de Babylonische ballingschap. Het was niet eens een terugkeer van Juda, van de Joden uit de Babylonische ballingschap. Het was een terugkeer van een deel van Juda, van het tweestammenrijk, uit de Babylonische ballingschap. En dat verklaart waarom wij in de dagen van Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, Handelingen, overal waar de apostelen komen, vinden wij Joden. Waarom ter wereld? Ja, die waren dus niet teruggekeerd. Dat lijkt me duidelijk. Nou, dus vandaar. Het punt is dus dat die profetieën die spreken over de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. in feite nog steeds vervuld moeten worden ten volle. En gebeurt pas in de dagen van de wederkomst van Christus. Dit is geen nieuws wat ik u zeg. Dit is, als je gelooft in een duizendjarig rijk, zal ik maar zeggen, dan weet je dit ook. En anders heb je geen reden om te geloven in een duizendjarig rijk. Ik bedoel, als je het ene gelooft, geloof je het andere ook. Dat is helemaal niet moeilijk. Maar wat men over het algemeen over het hoofd ziet, is dat wij net zo goed profetieën hebben die aankondigen de ballingschap, de verstrooiende ballingschap van de 10 stammen van Israël. Die heten dus ook echt niet Joden. Dat heet Israël. En ook profetieën over de terugkeer daaruit, eventueel, een herstel daarvan. Maar dat moet pas gebeuren, zal pas gebeuren in de dagen van de wederkomst van Christus. En dan komt hij, nou wordt hij iets moeilijker. En voor zover dus hier gesproken wordt over na 70 jaar een terugkeer, moet ik er meteen aan toevoegen. Ja, dat kan wel zo wezen, dat is officieel ook wel aan de orde. Maar de werkelijkheid is dat deze dingen pas vervuld zullen worden in de dagen van de wederkomst van Christus. En het moeilijke van het verhaal is dat het ook niet rechtstreeks gekoppeld wordt aan Israël, maar aan Tyrus. Om de dood eenvoudige reden lijkt mij dat het inderdaad letterlijk op Israël nooit van toepassing geweest is. Want die zijn niet teruggekeerd uit Assyrische ballingschap. Niet dat ze in de Assyrische ballingschap gebleven zijn. Dat kan niet, want het hele Assyrische Rijk bestaat niet meer. Maar ze zijn er niet uit teruggekeerd naar, laten we zeggen, Samaria. Naar Canaan, om zo te zeggen. Wat zich wel hersteld heeft na 70 jaar, in dezelfde tijd dat de Joden mochten terugkeren, is ook Tyrus hersteld geworden. Dat wil zeggen, is bevrijd geworden en kreeg onder het inmiddels Medo-Persische Rijk de vrijheid min of meer terug om zich te ontwikkelen. Iets wat al die tijd in de dagen van het Babylonische Rijk niet mogelijk geweest is. Dus er is wel na 70 jaar een herstel van Tyrus, maar niet een herstel van de 10 stammen. En dat is waarschijnlijk de reden, maar wie ben ik? Dat is waarschijnlijk de reden waarom het op deze manier verpakt is en waarom wij zitten nu met een merkwaardige profetie over een herstel van Tyrus en dat nog ter ere van God ook nog, toch? Terwijl het tegelijkertijd beschouwd wordt als een hoer en overspelig en wat het allemaal maar was. Maar normaal gesproken die beschrijving van de hoer en het hoerenloon, ik hoop niet dat ik daarop in moet gaan. Het was zo'n mooie dag vandaag. Maar, maar normaal gesproken, dat is de beschrijving van Israël. Met die, ja, ik heb last van mijn stem, dus af en toe valt er een woord weg. Maar, je mag al blij zijn dat ik me verstaanbaar kan maken weer. Want het is anders geweest de vorige dagen. Maar wat ik probeer te vertellen dus, is dat we hier wel degelijk een profetie hebben over Israël. Meer specifiek 10-stammenrijk, dat inderdaad gelieerd was aan Tyrus. Al zou ik dat liever andersom gezegd hebben, omdat Israël veel, veel groter was dan überhaupt Tyrus of Sidon of die zogenaamde Fenicische steden. Maar het was eraan verbonden, en daar gaat het maar om. En we vinden hier dus een profetie over Israël. Maar onder de naam Tyrus, en dan wordt er gesproken over een herstel, ooit een keer, maar dat blijkt dan meteen in Messiaanse tijd te zijn. Want die hoer, want zo worden de 10 stammen beschouwd tot vandaag, de Bijbelse maatstaven, en door de Joden tot vandaag, die hoer die zal wel degelijk terugkeren en hersteld worden, en zal blijken te zijn tot eer van God. En dat is niet de eerste keer dat dat van toepassing is op een. Ja. Want dat komt wel eens vaker in de Bijbel voor. Nou ja, daar moeten we niet te lang over nadenken. Want we hebben natuurlijk graag gaan doen. En we hebben natuurlijk Tamar, die als zodanig beschreven wordt. Hoezeer ze ook hoge motieven daarbij had, wellicht. Maar dat doet er nou ook allemaal niet toe. Maar dit komt ooit een keer goed. Dat is wat hier beschreven wordt. Ooit. En dat staat bedekt omdat het daadwerkelijk gaat over de 10 stammen van Israël. En dan moet ik eigenlijk gewoon verder lezen. Ja, wij zijn daar gewoon niet op bedacht, maar we hebben het er nog wel eens vaker over. Ik roep al jaren, roep ik, denk erom, als je dit niet begrijpt of niet weten wil, lees dan eerst Amos nog eens. En Hosea. Want er zijn 2 bijbelboeken, 2 profetische bijbelboeken in het Oude Testament, die feitelijk alleen maar gaan over de 10 stammen van Israël. Nou ja, Juda wordt genoemd onderweg een keer, maar daar heb je het ook mee gehad ook. Dat is uitzonderlijk. Maar voor de rest gaat het over de 10 stammen van Israël specifiek. En die 10 stammen worden geacht ontrouw te zijn, om het woord hoer te vermijden dus, ontrouw te zijn. En zo wordt er ook tegen de 10 stammen aangekeken vanuit Joodse kring. Dat wil zeggen, daarmee wil ik niet gezegd hebben dat ze daar exact weten wie die 10 stammen zijn. Maar ik ken Joden die wel weten wie die 10 stammen zijn en die houden dit ook vol. Die zeggen, ja, die 10 stammen die zijn christelijk. Dus die hebben een of andere afgodische heidense godsdienst. Die vereren ene Jezus. Ja. Dat noemen zij afgoderij. En ze vinden dat het beste bewijs voor het feit dat die volkeren inderdaad de 10 stammen van Israël zijn.
Paulus vond ook dat hij die lui moest bestrijden, toch?
Ja, zo is het. De christenen bestrijden, ja zeker. Ja. Omdat het afgoderij geacht werd te zijn. Maar zo kijkt men daar het tegenaan hoor. Vergis u maar niet. Maar ze hebben wel degelijk door wie het zijn. Sommigen interesseert het niks en sommigen zijn net zo verblind als wij. Die denken dat er hier of daar ergens een klein groepje volk moet zijn. Een soort commune ergens vergeten in een bergvallei of zo. Waar geen fietspaden naartoe gaan. En die hebben dan Joodse gebruiken of zo. Of die besnijden zich of weet je veel wat. Of die houden de zaterdag vrij. En dan dat is dan iets Joods. En dat zou dan misschien een van de verloren 10 stammen moeten zijn. En dan moet ik toch lachen tegenwoordig. Dan lig ik onder de tafel werkelijk van het lachen van dat soort dingen. Want hoe banaal en hoe onbenullig kun je wezen op dat gebied. Dat meen ik echt. De 10 stammen zijn namelijk niet Joods. Überhaupt niet. Helemaal niks. Jodendom stamt pas van de Babylonische ballingschap. Dat wil zeggen, toen waren de 10 stammen al ruim. Minstens een eeuw van tevoren. Minstens een eeuw van tevoren. Verdwenen onder de volkeren. Dus die hebben helemaal geen Joodse cultuur of wat dan ook. Maar dan ook echt helemaal niks. En bovendien, je zoekt niet naar een stammetje, een klein clubje volk. Je zoekt naar een menigte. Waarvan de Bijbel bij gelegenheid zegt dat mensen roepen, waar komen die nou toch vandaan? We waren met zo'n klein groepje en nou met Israël terug verzagen en nou is het zo'n groot volk. Wie zijn toch deze? Staat er dan in Jesaja, we komen het nog tegen, dus ik ga het niet opzoeken. Wie zijn toch deze? En zelfs de Joodse commentatoren zeggen dan, dat zijn de woorden van Jozef. Dat zijn de woorden van Jacob. Toen hij vaag, want hij had geen bril en hij was boven de 70. Dat was bijna 2 keer zo oud. En zei, wie zijn toch deze? En toen zei Jozef, dat zijn Efraïm en Manasse. En dat zijn de stamvaders feitelijk van de 10 stammen van Israël, toch? Dat is dezelfde vraag. Wie zijn toch deze? En in Jesaja wordt het aangehaald over dat volk. Wie zijn toch deze? En er wordt gezegd ineens bij gelegenheid, ja, het lijkt er wel op of er niks is en of er van Israël niks over is, maar span u tent meid uit. En is dat Jesaja 54? Geloof wel. Zit en steek uw pinnen ver in de grond en wat het maar was, want de kinderen der eenzamen zijn meer dan die van die de man heeft. Nee, dat staat niet in Genesis. Echt niet, dat staat in Jesaja 54. En waar het over gaat, ja, over de kinderen van die vrouw die nooit met die man iets gehad heeft. En die dus helemaal geen kinderen kon hebben. Dat is de 10 stammen van Israël, die vrouw dus. Die ook met een scheidbrief was weggestuurd, enzovoorts. Hebben we dat nog? We hebben het daar later wel over. Maar dat u niet denkt dat het een vreemde incidentele uitleg is van een tekst of een zin in de Bijbel. Hè? Het komt zoveel voor. Nou ja, zelfs die uitdrukking, dat is ook een van die problemen die men altijd heeft zo rond kerst. Dus het is nou... Oh, dit telt niet, het is een schrikkeldag. Deze telt niet. Dat is mooi. Het teken van de maagd die zou zwanger worden en een zoon baren, waar men gewoonlijk inderdaad geen raad mee weet, omdat het heet, het is een teken. En er staat dus domweg dat de geboorte van Jezus uit Maria, uit de maagd, een teken ergens van is. Waarvan dan? En het antwoord is, het is een teken van de geboorte van de hele gemeente uit de 10 stammen van Israël, die verloofd zijn met Jozef, want het eerste geboorterecht van Jozef berust inderdaad bij de 10 stammen van Israël. Gaat daar met mee, hoewel ze elkaar niet bekennen, want zij bekenden elkaar niet totdat het kind geboren was. En dat soort dingen weer. De hele wereld achter, hè? Over hoe dat zit met die 10 stammen. En dat speelt hier ook een rol in deze hoofdstukken. Want merkwaardig wijze, ik ga toch maar gewoon door hier, nu probeer ik. We komen bij in Jesaja 24. En daar staat ineens boven, en ik vind het aardig als een opschrift. Ik leer er altijd een boel van die opschriften die erboven staan. Er staat ineens boven profetie over de verwoesting van het Joodse land. Hoe komen ze erop? Dat weet ik niet. Maar normaal heet dat over het land van Israël, toch? Eretz Israël, de vaste uitdrukking. Het land Israël, van mijn part Canaan. En ineens heet het Joodse land. Hoe men daarbij komt? Ja, dat weet ik niet. Het staat er niet in zo. Dus ik moet het raden. En ik raad dan. En ik heb natuurlijk, hoe noemen ze dat ook alweer? Het is een educated guess, noemen ze dat, geloof ik. Hè? Weet je dat? Educated guess of zoiets. En het is wel een raden, maar dan toch met enige kennis van zaken. Ik raad dus dat ze dat erboven gezet hebben, omdat ze denken dat het gaat over nieuwtestamentische tijd, waarin het Joodse volk ongelovig was. En gewoonlijk wordt dan gedacht of geleerd dat het Joodse volk daarmee definitief onder het oordeel is terechtgekomen. En voor zover hier gesproken wordt over verwoesting van Jeruzalem, zou dat dan gebeurd moeten zijn in de dagen van de Romeinen. En het was dan het eind dan van het Joodse volk. En sindsdien is de kerk in de plaats van Israël gekomen. En dat is dan de redenering. En dan zit je dus in nieuwtestamentische tijd. En daar is de tegenstelling gewoonlijk tussen christenen, gelovigen, en de Joden. En zo kom je aan de naam Joden en Joodse land. Maar vanuit Jesaja ligt dat helemaal niet voor de hand. Tenzij dan dat men gezien heeft dat deze profetie uitdrukkelijk gaat over het 2-stammenrijk. dat natuurlijk wel bestond in de dagen van Jesaja. Maar het tienstammenrijk bestond ook nog, hè? Maar mijn punt is, en dat vind ik leuk, de vertalers hebben niet gezegd Israël. Ze hebben dus begrepen dat het inderdaad niet gaat over het tienstammenrijk, maar meer specifiek over het tweestammenrijk. En die vind ik mooi, want dan hoef ik het niet uit te leggen. Ik ben in goed gezelschap, roep ik dan maar nu. De lui die die kop erboven gezet hebben, geloven dat ook. Maar wat ik geloof, is dat hoofdstuk 23 specifiek ging over het tienstammenrijk. Al heet het Tantirus, maar het ging over het tienstammenrijk. En hoofdstuk 24 gaat over het tweestammenrijk. En in beide gevallen is sprake van een oordeel, maar ook van een herstel aan het eind van de rit. Heb je dat? Want hoofdstuk 23 eindigde met een herstel, in wat vreemde woorden. Maar ik heb je uitgelegd waarom dat blijkbaar is. Omdat er natuurlijk van het tienstammenrijk nooit een letterlijk herstel geweest is op de bergen Israëls. Dat is nooit geweest. Zie je? Dus dat kan zo niet. Dus het moest op een of andere wijze ergens achterweg gezet worden. En dat is hier gebeurd. Het is verborgen, maar het lijkt mij toch redelijk herkenbaar. En dan volgt hoofdstuk 24, waar men dan meteen boven zit. Het gaat over de verwoesting van het Joodse land. Boven hoofdstuk 23 stond profetie over de verwoesting van Tyrus. En haar herstel, en boven hoofdstuk 24 staat profetie over de verwoesting van het Joodse land. En wat ik nou mis is, haar herstel. Want daar geloofden de lui niet in, die dit in de tijd vertaald hebben, zal ik maar zeggen. Of wie het maar waren die die koppen erboven gezet hebben. Die geloven niet in een herstel van Juda. Want die geloven dat alles wat gaat over een herstel, dat gaat over het tot stand komen van het inrichten van de kerk als zodanig. Omdat immers de kerk in de plaats van Israël, men bedoelt het Joodse volk, maar goed, doe maar. De kerk in de plaats van Israël gekomen is. En als hier dan toch sprake is van herstel, en dat is er heel duidelijk, redeneert men het weg. Dus men zet het in ieder geval niet in de kop. En dan heb ik er nog één. Want dit hoofdstuk eindigt inderdaad naar een herstel. Dat is hoofdstuk 24 heb ik het over. Hè? Eindigt in herstel van het Joodse land, of hoe dat maar heten mag. Het eindigt dan ook met, als de Heere der Heerschare regeren zal, de berg Sion en te Jeruzalem. En voor zijn oudsten zal heerlijkheid zijn. Waarna volgt hoofdstuk 25 de lof des Heeren. En het vreugdemaal der volkeren op Sion, dat is vers 6 inmiddels. En dan hoofdstuk 26, het danklied der verlosten. En dan vraag je, maar waar zijn nou de vijanden gebleven? En dan is het antwoord hoofdstuk 27, verdelging der vijanden van? Van wie? Zie je, dat bedoel ik. Want dan heet het ineens de kerk. En je hebt gelezen over een herstel van, in elk geval Juda, uitgebreid. Maar uiteindelijk zetten ze erboven, het ging over de vijanden van Gods kerk. Want het herstel van Juda, daar verstaat men onder het tot stand komen van de kerk, de gemeente als zodanig in nieuwtestamentische tijd. Dat is het verhaal. En dat is wat men populair aanduidt met de vervangingsleer. Met de theologische term dan. Een term die ook leidt tot volstrekte onduidelijkheid. Maar goed, dat doet er nou verder niet toe. Maar het is maar dat je even ziet hoe het in elkaar steekt. Het blijft zo dat we dus inderdaad vanaf hoofdstuk 24 een profetie hebben over een oordeel over Juda. Het staat in merkwaardige wijze zelf boven, gaat over Juda, maar uiteindelijk ook over een herstel van Juda. Dat moet ook wel, want het koninkrijk van de Messias zou tot stand komen via Juda. Al was het maar omdat de koning van Israël en daarmee van het Messiaanse Rijk komt uit Juda. En niemand anders is dan de stamoudste, om zo te zeggen, van de stam van Juda. Die dan ook koning is over Israël en via Israël koning is over heel de wereld. Dat is waar het over gaat. En daarom in Daniël vind je een profetie waarin gesproken wordt over wanneer en hoe dan een keer dat koninkrijk komt en zal hersteld worden en een residentie zal hebben in Jeruzalem. En dan wordt er gezegd 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. En dat is heus niet 10 of 12 stammen van Israël, het is Juda, het volk van Daniël. Dat blijkt uit de rest van de profetie trouwens ook, dat het over Juda gaat. Enzovoort. Daar hangt dat aan. Het wachten is op de bekering van het Joodse volk, om zo te zeggen. En dat is het begin meteen van de openbaring van het koninkrijk van Christus, de leeuw uit de stam van Juda. Nou ja, die leeuw die we uitgebreid langs links en rechts in allerlei kleuren en houdingen terugvinden in alle Europese heraldiek. Ja, in ieder geval in de koningshuizen, dat zeker. Dat is niet voor niks, maar daar ga ik nou niet op in. Waar ik op inga, hoofdstuk 24, daar staat: zie, de Heere maakt het land ledig en hij maakt het woest. Het is een literair stuk, moet ik u zeggen. Dat verklaart de woordkeus. Het is lastig om dat soort dingen uit te leggen, maar ik zal het proberen. In Genesis 1, vers 2 staat iets als: en de aarde werd, wat doet er nou hier toe, woest en ledig. Woest en ledig. In het Hebreeuws klinkt dat veel beter. En dat is ook bepalend voor de woordkeus. Tohu wa bohu. Eén letter verschil. Tohu, bohu. En voor de rest, het zijn geen bijvoeglijke naamwoorden. Het zijn zelfstandige naamwoorden. Maar het doet er nou niet toe. Dan wordt het woestheid en ledigheid. Maar ja, dat zijn bij ons wat vreemde woorden. Maar de woordkeus is een soort synoniemia. Rijmend synoniemia, dat wil zeggen tohu wabohu, dat is een mooie uitdrukking. Hier lees je ook over woest en ledig. Nou ja, ledig en woest, zodat de vraag is, staat daar precies hetzelfde hier als in Genesis? Dan moet ik u zeggen, nou, er staat wel precies hetzelfde, maar niet met dezelfde woorden, nee. Er staan weer andere woorden. Hij maakt het land ledig en hij maakt het woest. Maar ik moet u wel zeggen dat de woordkeus weer bepaald wordt door dit soort literaire overwegingen. Ongeacht de exacte betekenis van de termen, bedoel ik. En dat komt veel vaker voor dan je zou denken. Maar ledig maken, hij maakt het land ledig. Leeg maken is bakak. En in het Hebreeuws bakak. En wat het betekent, nou ja, ik denk niet dat ik dat hoef uit te leggen, toch? Want ja, dat is toch leegmaken. Ja, dat is weinig uit te leggen, lijkt mij. Maar kak. Kakken. Ja. Dat woord, dat kak, dat komt, bakak, sorry. Dat komt van uitstorten. Uitgieten eventueel. Vandaar ook eventueel uitspreiden. Daar komt het begrip diaspora vandaan trouwens. De verstrooiing. Maar het is eigenlijk een leegstorten, een leeggieten en dan spreidt het zich uit. Dat woord is het. En dat gezegd zijnde kom ik vanzelf bij het volgende woord. Dat is: hij maakt het ledig en hij maakt het woest. En voor woest staat niet bakak, maar daar staat het andere woord. Heb ik dat niet genoteerd? Oh ja, dan heet het balak. En u begrijpt dat de woordkeus bepaalt. Het is bakak en balak. Dan rijmt hij mooi. En wat die woorden precies betekenen, ach, denk ik altijd, bij die woorden hoor je dat vanzelf wel. Niet? Ja, het is... het heeft ook met ons woord bak te maken. Je hoort hoe hol dat ding is, om zo te zeggen. Ledig, een bak. Balak, bakak. Het lijkt me niet best. Je krijgt vanzelf een wc-pot voor je ogen, toch? Nou, duidelijker kan ik het niet zeggen. Doe maar. Maar zoals ze zegt, dat is bepalend voor de woordkeus. Ledig en woest. Ik denk dat u er nou een beeld van hebt, wat het is. En het begrip uitspreiden zat er dan ook bij. Precies. En er staat er, hij keert deszelfs gestaltenis om. Dat omkeren, daar hebben wij altijd problemen. Ik krijg er altijd tot de lengte van jaren soms van dezelfde mensen dezelfde vragen over. Over bijvoorbeeld het omkeren van Sodom. Sodom is omkeerd, moet op zijn kop liggen. En als ik zeg, maar het staat er nog, het is alleen verbrand. Dan zeg maar, ja, want dat kan niet, want het zou omgekeerd worden. Dus dat kan zo niet. Dan moet ik u zeggen, dat wat men vertaalt met omkeren, is gewoon keren. En keren is niet noodzakelijk. Wat wij omkeren noemen, keren is er een keer in brengen. Dat wil zeggen, iets ombuigen. Dan is het verkeerd. Dan is het niet meer recht, maar krom. Daarom wordt het recht verkeerd, heet het in de Bijbel. En vandaar het verkeer.
Ik zal het verkeer...
Als je verkering hebt, dan ga je met iemand mee. Dan moet je afbuigen van de gewone weg. Vandaar dat verkering een hoogst twijfelachtige zaak is, zuster. Maar goed.
Ik zal een keer brengen voor het land.
Ik zal een keer brengen in die ballingschap enzovoort. Ja, dat wil niet zeggen, ik zal het omkeren. Ik zal maar er iets anders van maken. Een afleiding. En het woord is dus verwant aan iets als oordelen. De Griekse crisis is dat. Dat is dat afbuigen. Dat is ook links of rechts afgaan, zal ik maar zeggen. Dus dit. Oordelen, wegen en hoe het maar heten mag. En dat is wat hier gezegd wordt. Hij keert deszelfs gestaltenis om. Maar ik heb het wel 3 keer nagekeken. Maar de hele uitdrukking keert deszelfs gestaltenis om is 1 woord. En dat gestaltenis zou ik maar weglaten. Hij keert om. Hij maakt krom. Hij buigt het neder. Maar ja, dat lijkt me duidelijk dat het niet omhoog is. Hè? Hij keert, brengt er een keer in. En hij verstrooit zijn inwoners. Dat is ook nog netjes gezegd, want het is eigenlijk ook verpulveren, vermalen. En daarna uitstrooien. Dat zit in 1 woord namelijk. In het Engelse zit het ook dispersion, dat is verstrooiing. Daar zit ook het idee in van eerst van vermalen en dan uitstrooien. En dat is wat dit is. Hè? Het zijn dus 4 termen voor 1 en hetzelfde. En daarna, want literair blijft het hier ineens. Daarna krijgen we 6 tegenstellingen. En gelijk het volk, alzo de priester. Gelijk de knecht, alzo zijn heer. Gelijk de dienstmaagd, alzo haar vrouw. Gelijk de koper, alzo de verkoper. Gelijk de lener, alzo ook de ontlener. Leert u er nog eens een paar woorden bij, hè? De ontlener. Gelijk de woekeraar, alzo die van welke hij woeker ontvangt. En dat waren de 6 bij elkaar, waarvan de strekking in het algemeen dan toch is dat wie men ook is, in welke positie men zich ook bevindt, men komt onder dit oordeel terecht. Er worden geen uitzonderingen opgemaakt. En dat is het dan. En dan wordt het herhaald in vers 3, als er staat, dat land zal ganselijk ledig gemaakt worden en het zal ganselijk beroofd worden, uiteraard in dezelfde betekenis, ledig gemaakt worden. Want de Heere heeft dit woord gesproken. En als de Heer het zegt, nou ja, dan gebeurt dat ook. En daarna wordt dat treurende land, om zo te zeggen, beschreven vanaf vers 4. Het land treurt, het verwelkt, het aardrijk kweelt. Soms denk ik dat kwelen en verwelken van dezelfde wortel komt, ook in het Nederlands. Het zijn dezelfde letters namelijk, in een wat andere volgorde, maar het verandert aan de betekenis niks. Kwelen, verwelken. De hoogsten van het volk des lands kwelen. En als het met de hoogsten uit het land al zo slecht gaat, dan betekent het dat het met de rest van het land nog veel beroerder gaat. Want de hogen zorgen er al voor dat ze het nog lang volhouden. Enzovoorts. En ik geef ze geen ongelijk, nee. Maar daar gaat het ook slecht mee. Want het land is bevlekt, verontreinigd, vanwege zijn inwoners. Want zij overtreden de wetten, zij veranderen de inzettingen, zij vernietigen het eeuwig verbond. Het land is bevlekt. Daarachter steekt het idee van dat het land geheiligd is. Want het land is van en voor de Heer. Die zegt, en ik geef het aan wie ik wil.
Het is mijn.
En het land is van mij. Ja.
Ja.
Zal dus ook niet voor altoos verkocht worden, want het land is van mij. Maar wie daarin woont en mij niet dient, verontreinigt daarmee het land. En die wordt eruit gezet. Dat is algemeen het idee. En dan zegt de Heer, wat heeft mijn beminde in mijn huis te doen? Dat is zijn vrouw, die vervolgens beschreven wordt als een hoer. En dan gaat hij weer. Hetzelfde verhaal weer. Altijd hetzelfde. Maar goed. Het land is bevlekt, of wordt bevlekt, vanwege zijn inwoners. Want zij overtreden de wetten. Dan gaat het fout met het land. En dus komt er een oordeel over. Zij veranderen, let op, dat overtreden, veranderen en vernietigen, dat synoniemen zijn voor dat buigen, omkeren, uit vers 1. Want de Heer zegt, ik ga dat doen, maar dat is eigenlijk wat jullie zelf doen.
Consequenties.
Ja. Jullie brengen een keer in de dingen en jullie maken het ledig. Daarom ga ik dat nu doen. Zij overtreden de wetten, zij veranderen de inzettingen, zij vernietigen het eeuwig verbond. Want het punt is dat eeuwig verbond, die moet ik altijd uitleggen natuurlijk, dat eeuwig niet noodzakelijk betekent altijd durend. Dikwijls wel, je kunt het ook aantonen, er zijn schriftplaatsen genoeg waarin blijkt dat dat zo is. Maar dat komt omdat de context dat als het ware aanvult. Want dat begrip eeuwig betekent onbeperkt. En of dat onbeperkt is in de tijd, dat is nog maar de vraag. Dat is niet noodzakelijk zo. Toen hebben anderen ooit nog eens aangetoond, aan de hand van allerlei schriftplaatsen, dat eeuwig inderdaad niet betekent altijd durend. En dus maken ze van, ja, als het niet betekent altijd durend, dan betekent het tijdelijk. En dit is een fout. Dit is ook een beetje een domme fout eigenlijk, eerlijk gezegd. Hè.
Kan het ook geen tijdperk?
Nou ja, dat zou op een of andere wijze kunnen.
Nee, ik bedoel het in verband met in alle eeuwigheden.
Ja, maar dat is, die maakt hem nog moeilijker. Kijk, eeuwig, het woord eeuw staat voor iets als verborgen, geheim. Het Hebreeuwse woord, maar het Griekse woord eigenlijk ook. Het is de aanduiding van iets wat wij niet kennen. Olam in het Hebreeuws en aion in het Grieks betekent iets geheimzinnigs, iets verborgens. Zo wordt het soms ook vertaald trouwens hoor, in de Bijbel ook. Maar de betekenis is dus die van onbepaald. Wij kunnen het niet nader definiëren. En als het een tijdsaanduiding is, maar dat moet uit het verband blijken, dan heeft het de betekenis van onbepaald in de tijd. En als die tijd heel lang duurt, dan wordt het woord eeuw ineens zelfs in het meervoud gebruikt. Dan wordt het een pluralis extensionis. Dat heb ik ook niet uitgevonden. Meervoud van uitgestrektheid heet dat. Dat kan je niet tellen, maar betekent gewoon veel. Net als de wateren. Hoeveel wateren zijn er dan? Hoeveel grote wateren zijn er? Dat doet er niet toe, het is gewoon veel. En hoger dan de blauwe luchten en de sterretjes van goud, hoeveel luchten zijn er dan? Maar we moesten dat wel zingen. En we begrepen wat het betekent, zonder dat iemand het uitlegde. Dat gaat over de uitgestrektheid van die blauwe luchten. De eeuwige korenvelden, die blijven er ook niet altijd. Staat in je woordenboek deze. Eeuwige korenvelden blijven er ook niet altijd. Maar die strekken zich uit tot aan de horizon. En daarna ook, maar dat weet je niet. Dat is wat het is.
Eeuwig ruisende branding.
Bijvoorbeeld, en de eeuwige sigaret in zijn mondhoek, die staat ook in je woordenboek. Ja. In Vandalen staat die gewoon. En dat wil zeggen, het duidt op onbeperkt, niet maar in tijd, maar eventueel ook in ruimte. En het hangt van de context af wat bedoeld is. Hebben we die?
Ja.
Nou goed. En wat het oude verbond betreft, het verbond der wet, daarvan is niet moeilijk aan te tonen dat altijd al bedoeld was dat het voor beperkte tijd zou zijn. Dat het zou ophouden, mede omdat in het oude verbond juist het nieuwe geïllustreerd wordt. Dit is de gedachtegang bijvoorbeeld in de Hebreeënbrief, waar dat een paar maal naar voren gebracht wordt. Namelijk dat op voorhand vaststond dat die wet een keer beëindigd zou worden. Nou ja, het wordt meteen geïllustreerd. Dus in dat die eerste set zijn de tafelen meteen aan de voet van de berg kapot vielen. En dan wel kapot gesmeten werden. Dat wil ik afwezen. Maar zoiets. En dat is al illustratief genoeg. De Hebreeënbrief zegt, nou ja, al voordat de wet kwam verscheen die hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En onder de wet werd aangekondigd dat die alsnog zou komen. Dat is in Psalm 110. Maar betekent wel dat als die hoge priester naar de ordening van Melchizedek alsnog opduikt, om het maar eenvoudig te zeggen, dat het eind brengt aan het Aaronitisch en Levitisch priesterschap en daarmee meteen aan de wet, de Mozaïsche wet, maar binnen nou eenmaal dat Levitische priesterschap geregeld was. Maar Melchizedek heeft nou eenmaal oudere en hogere rechten en die komt een keer en dat betekent het einde der wet, dat is de Hebreeënbrief. Stond op voorhand vast dat het beëindigd zou worden. En dan zegt er altijd wel iemand ergens, maar er staat toch over de wet dat het een eeuwig verbond is?
Ja, klopt dat zo.
Dat staat er. Dan heb je toch een probleem? Maar dat probleem is er niet. Dat komt omdat je het woord eeuwig verkeerd interpreteert en beschouwt als een tijdsaanduiding. En gewoonlijk, maar ik heb de statistiek niet bij de hand hoor. Dan moet hij alvast in mijn Bijbel plakken ergens of zo. Ik heb de statistiek niet bij de hand, maar gewoonlijk, als er zoiets staat over de wet dat het een eeuwig verband is, dan staat erbij wat het betekent. Dan staat er, voor al uw geslachten en voor de vreemdeling binnen uw poorten. En dat betekent gewoon dat niemand uitgezonderd wordt. Dat er geen beperking is voor wat die wet betreft. Binnen het land. En de Joden weten dat maar al te goed. Want die weten dat zodra ze het land uitgaan, dan gelden officieel die wetten niet meer. Althans niet zo stringent meer. Want je moet wel een beetje Jood blijven natuurlijk, maar je hoeft je niet meer eens aan alle wetten te houden. Hebben jullie die nog?
Ja, we als ze in
beeldschap
zijn, dan willen ze...
Ja, ik had eens een keer een Jood bij me thuis, een muzikant. Op vrijdag was het vrijdagavond. En hij at wel mee van de ham. Dat mocht hij dan eigenlijk niet. Maar daarna werd hij hartelijk uitgenodigd om een paar nummertjes mee te spelen. Maar dat deed hij niet. Want het was inmiddels vrijdagavond, het was sabbat, en dan kon er niet gewerkt worden. En spelen werd beschouwd als muziek maken, werd beschouwd als werken. Dus dat ging niet, maar Ham mocht hij wel. Toen vroeg ik waarom dat dan weer wel mocht. Toen zei hij, nou ja, ik ben hier buitenslands. Ik ben niet in Israël of zo, of niet in Judea. Een buitenslands, dat geldt dat niet zo sterk. Ik zei, dan ga je ook wel meespelen vanavond. Maar nee, dat kon dan weer niet. Dat is een hoogst twijfelachtige aangelegenheid, was het dan. Maar doen we weer. Maar eeuwig, wat de wet betreft, wil zeggen... voor alles wat binnen het land is onbeperkt. Maar er is een beperking, dat is de grens van het land. Want onder de heidenen hoefden zich niet aan de wet te houden. De wetten zijn wetten des lands. Van de God des lands. Dat staat allemaal in de Bijbel. En de Heer zegt, als je niet aan die wetten wil houden, oké, maar dan ga je het land uit. Dan kun je gang gaan. En ik ben van mening dat een groot deel van Israël dat op voorhand al gedaan had. Wegwezen hier. We hebben wat meer vrijheid nodig. Ze verdwenen uit het land en begonnen de wereld te koloniseren. Nou ja, het Westen. Waarover later meer. Maar er staat hier, zij vernietigen het eeuwig verbond. In Jesaja 24, vers 5. Dat ze dat verbond vernietigen bewijst al dat het dus niet eeuwig is in de tijdrekenkundige betekenis van de term. Het is dus niet een tijdsaanduiding. En wat het vernietigen van het verbond betreft, dat is een min of meer vaste uitdrukking. Want die kennen we nou ja, ook uit de Hebreeënbrief, maar die wordt natuurlijk geciteerd uit Jeremia 31. Hè? Zie de dagen komen, die ken je uit het hoofd toch? Ziet de dagen komen dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda, ook in die volgorde als u mij vraagt, een nieuw verbond zal maken. Niet naar het verbond dat ik met uw vader gemaakt heb ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren, welk mijn verbond zij vernietigd hebben. Vernietigd hebben. Hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer, want het wordt geacht, het verbond der wet, het oude verbond, wordt geacht bij gelegenheid een huwelijksverbond te zijn. Maar het is verbroken geworden. Bovendien, het huwelijksverbond is van toepassing totdat de dood ons scheidt. En de apostel Paulus in Romeinen 7 zegt, dat komt goed uit, want zo kom je er vanaf. Hij zegt, want de man is gestorven en de vrouw is nu vrij om zich te verbinden met een ander. Namelijk, had meteen een suggestie, ja. Namelijk met degene die uit de dood is opgestaan. Ja, dat verhaal is dat, hè. Maar ze hadden het verbond verbroken, vernietigd. Want dat is het. Het woord is inderdaad feitelijk verbreken. Want dat parar, vertaald met vernietigen, dat betekent inderdaad in de praktijk breken. Het is verwant aan parats. Namelijk wat wij kennen als uitbreken in menigte uit Genesis. En de aardigheid is dat je daar in Genesis er meteen ook bij leert dat breken tegelijkertijd ook staat voor vrucht dragen. Vrucht voortbrengen. Want die wortel PR, die staat ook voor vrucht. Bij ons is dat VR geworden, maar strikt genomen is dat hetzelfde. Etymologisch in elk geval. Maar in ieder geval breken. Kapot maken. En wat het verbond betreft, ik aarzel niet om te zeggen, wat de apostel Paulus zegt in Romeinen, in Galaten hoofdstuk 3, dat oude verbond dan toch heus eerst uit de weg geruimd moest worden, dan wel vernietigd moest worden, maar dat is de term uit Hebreeën 7, alvorens de beloften die God aan Abraham gedaan had, vervuld konden worden. Waarbij breken en vruchtdragen dus aan elkaar verbonden worden. En dat is een zeer fundamentele Bijbelse waarheid. Misschien moet je zeggen filosofische waarheid. Maar niet omdat filosofen dat hebben uitgevonden. Maar omdat God het geopenbaard heeft en gedemonstreerd heeft. Als iets vrucht moet dragen, moet het wel eerst breken. Alleen weigeren wij dat gewoonlijk op onszelf van toepassing te brengen. Maar niettemin is het een vast beginsel. Soms zelfs heel demonstratief moeten de dingen ontploffen. Zodat het zaad in het rond schiet, om zo te zeggen, of vliegt. Het moet breken. Ja, waar je het maar hebben wil. Of vruchten die gewoon uit de boom op de grond vallen en dan uit elkaar ploffen. Dat moet ook wel. Want de bolster moet eraf, hè. En dat soort dingen meer. Verder vertel ik daar liever niet te veel over. Maar zo werkt dat. Dat is een vast beginsel. En in de Bijbel lees je dan, dat is een tamelijk filosofische uitspraak dan, wie zijn leven zal willen behouden, wie het heel houden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen, om mijnentwil, ja, die zal het behouden. Maar het is een algemeen beginsel. Je mag er niet hard op roepen, maar als alles altijd voor de wind gaat in je leven, ben ik bang dat je niet geleefd hebt. Ja, mag ik een poosje over nadenken.
Maar... ja, maar een natuurkundige vertelt je zo waar de stammen goed voor zijn.
Ja, daarom. Het moet af en toe een beetje... je moet af en toe wat slecht weer hebben. Hè? Daar leer je van, heet dat. En dat vormt je. Dat leert je ook het leven te waarderen. Voor wat het waard is. Maar als je al te krampachtig daarmee omgaat en dat probeert vast te houden, dan moet ik u zeggen, ja, dat, als u dat lukt, dan ben ik toch niet zo blij voor u eigenlijk. Dan heb ik wel respect voor u, van, want dat is knap als iemand dat kan. Ik weet niet of het überhaupt kan, maar stel het in theorie. Als je het allemaal onder controle kunt houden, maar ik geloof niet dat dat verstandig is eigenlijk. We zijn niet voor niks gek op surprises, op verrassingen. Dan was het maar het verrassingsmenu, zuster. Ik vind het altijd zo problematisch. Kom je een keer in een restaurant, niet dat me dat op dagelijks overkomt, maar dan krijg je zo'n kaart voor je. En dan moet ik voor de lol, moet ik inderdaad, moet ik nog voor betalen ook. En dan mag ik zelf uitzoeken wat ik moet eten. Ik vind het zo erg. Daarvoor ben ik getrouwd. Voor iemand die dat voor me uitzoekt en dat regelt. Kom nou toch. Altijd maar weer moeten kiezen, weet je wel. En dan... toch. En dan kies je iemand en dan smaakt het je niet, maar je moet het wel betalen natuurlijk. Ja, wat een ellende allemaal. Dat weet ik liever thuis, dan weet ik dat het goed is wat ik krijg. Mevrouw weet precies wat ik graag lust. En ze van, het komt helemaal goed. Toch? Nou ja. Ja, ik weet niet hoe je dat hebt, maar het is natuurlijk een beetje een komisch verhaal zo. Maar het beginsel is inderdaad waar, ja. Als er wat van terecht moet komen, ja, dat kost wat. Als je iets wil winnen, moet je ook wat verliezen. Er zit niks anders op. En naar de Heer komen, dat kan. Je kan van de Heer van alles krijgen, maar dat kost je wel je leven fundamenteel. Bovendien, een nieuwe schepping komt, dat is waar. Maar die wordt pas voltooid, die is pas voltooid bij het definitieve verdwijnen van de oude schepping. Dat heet wedergeboorte. En dat is wat uitgebeeld wordt in besnijdenis en in de doop en wat er maar was. En zelfs natuurlijk in de avondmaalsviering. Nieuw leven. Zie? Ter vervanging van het oude, een nieuw verbond. Ter vervanging van het oude en dat is het dan. En dat is wat aangekondigd wordt ook hier. Dat oude gaat voorbij. Men moet ervan verlost worden. Deze, maar ik maak er ook een eind aan. Het wordt geïllustreerd hier in de geschiedenis van Israël als zodanig. Dat oude verbond kon geen stand houden. En dat was ook de bedoeling om het te demonstreren. Je kunt het lezen als een verwijt. Dat kan. Maar ik vind het soms wat overdreven, hoor, dat verwijt. Om het zo te lezen. De heer zegt gewoon dat het zo gebeurd is. Dat is het dan en dit zijn de consequenties. In het Nieuwe Testament lees je dan, dat kan ik nog net even zeggen voor de pauze, in Hebreeën 8, daar lees je dat dan, dat als het oude verbond volmaakt zou geweest zijn, dan zou voor het nieuwe geen plaats zijn gezocht geworden. Zij zou voor het nieuwe geen...
Geworden.
Hoe het er maar staat, dan zou voor het nieuwe geen plaats gezocht zijn geweest in Hebreeën hoofdstuk... Acht, waarna wij geacht worden te vragen, is er dan voor het nieuwe verbond een plaats gezocht? Ja, want het eerste was niet onberispelijk, dat is het woord in Hebreeën 8 vers 7. Indien het eerste onberispelijk geweest waren, en dan vers 8, want berispende... En toen hebben de vertalers weer bewaren als de wiedeweerga het woordje hen ingevuld. Ja. Maar dat staat er niet. Want de berisping, dat wil zeggen dat er iets op aan te merken viel. De berisping is niet aan het volk, de berisping is naar de wet zelf toe. Want het eerste verbond was niet onberispelijk, maar berispende, zei de Heer. Weet je wat? Ik geef al een nieuwe. Maar het illustreert hoeveel kritiek men dan meteen heeft op de mensen die zich aan het verbond niet houden. Want die wet, dat staat er niet, het is wat men erin legt. De kritiek is op de wet zelf. Die weliswaar heilig, rechtvaardig en goed is, maar niettemin krachteloos en onprofijtelijk. En daarom door de Heer zelf vernietigd, maar dat stond een hoofdstuk eerder. Nou ja, een bladzijde eerder. Dat was namelijk vers 18 van hoofdstuk 7. De vernietiging van het voorgaande gebod geschiet om deszelfs zwakheid zijn onprofijtelijkheidswil en geïmpliceerd wordt dat de Heer zelf dat dus gedaan heeft, hè, die vernietiging. En dat door degene die onder de wet leven, dat door hen dat verbond of die wet gebroken werd, dat is dan zo. Maar de Heer zelf heeft er een eind aan gemaakt, heeft dan bovendien nog volkomen mee gerekend. Kortom, dat was ook de bedoeling. De bedoeling van de wet is nou niet om de mens te verbeteren of op te voeden, maar om te demonstreren dat er niks te verbeteren valt. Dat is het verhaal. Door de wet is kennis der zonde. Ja, precies. Daar komt het op neer. De erkenning van dat de mens een zondaar is en dat er dus niks te verbeteren valt. Dus je kan het maar beter loslaten en hopen dat daarna de Heer je handen alsnog vult. Nou ja, dat is wat hij doet. Dus we laten het los, toch? Goed. Over de vloek over het land lazen wij in vers 6. Waar dan ook staat, daarom zullen de inwoners des lands verbrand worden. Dan vind ik dat wel erg voorbarig, dat verbrand heet. Maar ja... Het betekent zoveel gloeien, dat kan nog net. Maar het wordt ook vertaald met smelten. In de zin van oplossen, verdwijnen. Dat past in de context. De inwoners des lands zullen verdwijnen. Het staat er ook gewoon achter dat het dat betekent. Namelijk, er zullen weinig mensen overblijven. Het goede nieuws is dat er dan toch overblijven. Maar zijn er dan toch niet veel? En daarna volgt de most treurt. Let op, we zitten midden in een poëtische formulering. Dus dan krijg je iets als de most treurt, de wijnstok kweelt. Allen die blij hartig waren, zuchten. Alles wat vreugdevol zou moeten zijn. Is het tegenovergestelde? Dat is wat er gezegd wordt, feitelijk. De vreugde der trommelen rust. Het geluid der vrolijk huppelenden houdt op. De vreugde der harp rust. Zij zullen geen wijn drinken met gezang. De sterke drank zal bitter zijn voor degene die hem drinken. Hetgeen
dat ze het een bittertje noemen.
Ook weer niet de bedoeling was, ja. Ja, een bitter, ja. Kortom, niks vreugdevols te beleven. Dan daar staat er de woeste stad. Dat is gewoon de verwoeste stad. De stad is verwoest. En daarna ook heet het verbroken. Al de huizen staan gesloten, dat er niemand inkomen kan. Ja, dat ze gesloten zijn, ze zijn verwoest. Ingestort. En daarom kan je er niet in. Dat is het hele verhaal, hoor. Er is een klagelijk geroep op de straten om des wijns wil. Alle blijdschap is verduisterd. Een klagelijk geroep. Men klaagt in plaats van dat er vreugde is. Je zou op de straten van de stad toch een beetje vreugdevoller wat leven willen horen en zien enzovoorts. Maar dat is er niet. Alle blijdschap is verduisterd. Ook een mooie uitdrukking. Want blijdschap wordt geassocieerd met licht. Maar het is klagelijk en het is dus duister. De vreugde des lands is heengevaren, verdwenen. Verwoesting is in de stad overgebleven. En met gekraak wordt de poort in stukken verbroken. Waar het altijd om gaat bij de stad is de poort uiteraard. Als de poort genomen wordt, verwoest wordt, dan is daarmee de hele stad weg in de praktijk. Om een heleboel redenen, maar ik vind het wel genoeg zo. Want in het binnenste van het land, in het midden deze volken, zal het al zo wezen. En dan wordt er iets toegelicht, iets merkwaardigs. Het zal wezen namelijk gelijk de afschudding des olijfbooms. Nou hebben we die term al eens eerder gelezen in Jesaja. In hoofdstuk 1 geloof ik, of was het hoofdstuk 2 inmiddels. De afschudding des olijfbooms. En verder ook, want het idee was, de olijfboom wordt geschud en dan blijven er maar 1 of 2 of 3 beziën over in de opperste twijgen, of hoe dat maar heten mag. En je voelt wat er nou komt, er blijft dus toch iets over. Maar heel weinig. Dat is ook wat er staat. Gelijk de afschudding des olijfbooms, gelijk de nalezingen. Naoost, nalezingen, wanneer de wijnoost geëindigd is, zodat er niet alleen sprake is van de olijfboom, maar ook van de wijnstok. Er blijft inderdaad iets over. Die nalezingen namelijk. Die zullen hun stem opheffen, zij zullen vrolijk zingen. Dat terwijl het land verwoest wordt, om zo te zeggen, blijft er toch wat volk over. En die zingen vrolijk vanwege de heerlijkheid des Heren. En die vraagt zich af, wat is dat nu weer, de heerlijkheid des Heren? En dat is, ja, in het kort kan ik dat wel zeggen. Dat is Christus. Ja, dat is de Messias. De heerlijkheid des Heren is bijvoorbeeld wat Jesaja zag in Jesaja 6... De Heere op een hoge en verheven troon, met de cherubim en wat het maar was allemaal. De seraf, zei het daar. En toen zei Jesaja wat, en in Johannes staat dan dat Jesaja dat zei, toen hij de heerlijkheid des Heeren zag, namelijk toen hij van hem sprak, van Christus namelijk, staat er dan in Johannes 12. En een variant op dit thema is die van Ezechiël, waar je ook zo'n visioen hebt met cherubim en met een uitspansel en raderen en wat het maar was in het visioen. En dat heet inderdaad de heerlijkheid des Heren, maar het is de uitbeelding van een verheerlijkte Christus, die inderdaad het laatst gezien is op de Olijfberg. En ik zei inderdaad, omdat er staat, ik denk dat het inmiddels Ezechiël 11 is, dat die heerlijk, dat visioen het laatst gezien is op de Olijfberg. Toch? Zoiets. Kortom, de heerlijkheid des Heren is gewoon de opgewekte, de verheerde Christus. En dat het dus gaat over nieuwtestamentische tijd, ja, dat lijkt me duidelijk. Ooit. Ze zullen hun stem opheffen, zij zullen vrolijk zingen. Vanwege de heerlijkheid des Heren zullen zij juichen. Wie? Oké, waar? Van de zee af staat er. En nou treedt... Nou, kijk, er staat vervolgens, ik lees hem eerst even verder, van de zee af. Daarom eert de Heere in de valleien, in de eilanden der zee. Dan heb je weer de zee dus, van de zee af, in de eilanden der zee. De naam des Heeren, de God van Israël, van het uiterste einde der aarde. En bij het uiterste der aarde ben je aan de zee. Je hebt hem dus in dat verband drie keer. Maar en het zijn termen die we nogal vaker tegenkomen. Ze staan bij elkaar omdat ze op hetzelfde duiden. Eigenlijk op dezelfde locatie. Want de eilanden der zee is een tamelijk onzinnige vertaling. Het klinkt wat lelijk uit mijn mond, maar ik bedoel het niet lelijk. Maar het is het punt is gewoon dat het woord zee dan niks betekent. En dan kun je wel zeggen, ja, maar daar staat het toch. Ja, dat kan wel zijn. Er staat het woord voor zee, Jan. Maar dat woord wordt vertaald met zee, als je daar aanleiding toe hebt. En als je het niet met zee kunt vertalen, omdat het in de context überhaupt niet past, dan wordt het vertaald met westen. Waarna men zich haast ons uit te leggen dat de zee nou eenmaal in het westen ligt. Wij in Nederland hebben dat ook zo geregeld. Hè? We hebben de zee aan de westkant gehad. Maar in Israël was dat ook zo natuurlijk. En vandaar dat het hetzelfde woord is. Maar het punt is... dat hier gesproken wordt over een locatie... van de eilanden in het westen. Want der zee, ja, dat is zoiets raars. Waar nog bij komt... dat nog maar, dat ook ter discussie staat, wat dat woord eiland eigenlijk betekent, dat weten we heel zeker, omdat we na de Statenvertaling nog wel een paar Nederlandse vertalingen gekregen hebben in een steeds hoger tempo. En ik hou het allemaal niet bij hoor, want het is me veel te vermoeiend. Word ik te oud voor, zuster. Maar goed, maar ik weet wel dat het later wordt dat dan ineens vertaald met kustlanden. In plaats van eilanden. Omdat men dan toch vindt dat het woord niet noodzakelijk betrekking heeft op land dat door zee omgeven wordt. Want, zeg maar, het betekent toch heus hetzelfde als einde der aarde. Het einde van de aarde is het einde van het land. Want het is hetzelfde woord, Eretz. Einde van de aarde is het einde van het land. En waar het land ophoudt, begint nou eenmaal de zee. En die eilanden... Oké, heeft men vertaald met kustlanden dan maar. Maar er is nog een heel ander ding aan de hand. Want, maar dat is een ingewikkelde taalkundige kwestie waar ik liever niet op inga nu. Maar het komt erop neer dat woord eiland de betekenis heeft van een, wat wij een nederzetting noemen. Een volksplanting. Kent u dat woord ook nog? Niet. Dat doen we niet meer allemaal. Tegenwoordig kom je overal volk tegen. Dus we planten geen volk meer, maar vroeger wel. Dan reisden we vanuit Nederland naar Gindse kust. En dan zetten we daar de Nederlandse vlag aan Gindse kust. En zoals het lied zegt inderdaad, ja. En dan sturen we Jan van Riebeek ernaartoe en nog zo wat volk. En dan krijg je een volksplanting en dan heb je een nederzetting. Dat ontaart dan in Kaapstad in dit geval. Nou, mooie stad eigenlijk wel. Ja, prachtige locatie. Bovendien. Maar die maar even terzijde. Maar zoiets. Kortom, het is ook het woord voor een kolonie. En zo wordt het ook vertaald. Bij gelegenheid, dat loopt via Septuaginta en Grieks en wat het allemaal maar was. Maar het komt erop neer dat de term die vertaald wordt met eiland gewoon betekent ergens ver weg een nederzetting waar ook mensen wonen. Waar? Nou, hoofdzakelijk in het westen. En nou krijgt dat woord ineens een betekenis, want het gaat niet over de kolonie in het oosten. Die waren er ook trouwens, die had Israël ook. Maar hoofdzakelijk had Israël koloniën in het westen. Want Israël was een zeevarende natie. Wat van oudsher natuurlijk altijd bestreden wordt. Men zegt ze een volk van schaapherders. Want dat zeiden ze toch tegen de farao. Dus een volk van schaapherders. Toch? Jawel, maar dat is ook niet zo gebleven. Zelfs in de dagen van Egypte zijn ze scheep gegaan. En wij Nederlanders zijn ook een volk van boeren. Van agrariërs. Maar vergis u maar niet. Want het waren geen boeren van de VOC, hoor. Dat waren zeevarenden. Die konden het niet nalaten de wereld over te trekken. Want het zat al jaren in de familie. Om de wereld over te trekken. Over land en... Overzee is altijd zo geweest. Nou ja, goed. Dat soort dingen. Kortom, die term eilanden der zee zou men opvatten als koloniën.
Overzeese rijksdelen.
In het westen, bijvoorbeeld. Dat is ook precies wat het was. Bovendien, ook met de Bijbel dicht, als je leest over de Middellandse Zee, dan lees je over al die steden rondom de Middellandse Zee. En dat waren koloniën. Dat wil zeggen, het waren of Fenicische koloniën of Griekse koloniën. Later hebben de Romeinen hebben het zaakje over willen nemen. En dat is in hoge mate gebeurd. Maar rondom de Middellandse Zee. En met name ook in Noord-Afrika trouwens. En daar lag dan ook inderdaad Carthago, maar dat was niet de enige, wel een belangrijke. En de andere was natuurlijk gewoon Tarsus. U weet wel van die schepen. Waar dat lag? Nou, in elk geval buiten de Middellandse Zee. En men gunt ze niet dat ze erg ver wegvoeren, dus men zegt het was net om de hoek. En misschien was dat wel zo... Maar dat doet er nou even niet toe. Maar waar het om gaat is dat die Israëlieten inderdaad naar het westen koloniën hadden. Nederzettingen hadden. En als je begrijpt dat de Feniciërs Israëlieten waren en Israëlieten Feniciërs, dan begrijp je ook hoe dat dan zit. Want wij leren wel degelijk in de geschiedenisboekjes over allerlei Fenicische koloniën. En dat waren de Fenicius die in de Britse eilanden zaten. En in Schotland en in Denemarken. En in, waar ze maar waren. En kust van West-Europa enzovoorts. Afrika hebben ze wat moeite mee. Dat laten ze dan later de Carthagers doen. Maar toen maar weer. En dat ze naar Amerika voeren, dat wordt liefst zoveel mogelijk verborgen gehouden. Maar ik zal het er niet over hebben. Ik zal volgende keer misschien wel het boek van Collins nog eens meenemen. Voor degene die er interesse in heeft. Want dat heb ik vorige keer ook gezegd, herinner ik me nou ineens. Daar heb je wat aan, dan leer je wat over die dingen. En redelijk gedocumenteerd. Maar het punt is, wat hier besproken wordt, is verwoesting over het land. Let op dat we weliswaar in de kop, maar in het stuk nog niet gelezen hebben over Joods. Hè?
Nee.
Maar wel over zee. En in het vorige waren we bij Tyrus en het waren de Feniciërs. En dat gaat over de zeevaart. En hier lees je over de verwoesting van Israël, want het gaat over het land van Israël. En dan blijkt er een overblijfsel te zijn, maar dat bevindt zich in de koloniën in het westen. Staat hier. En die is makkelijk genoeg, want ik heb u dat vanavond al een keer zo in één zin gezegd. Toen in 722 definitief een eind kwam aan het bestaan van Israël, het tienstammenrijk, maar ook toen bij diezelfde gelegenheid Tyrus werd veroverd door de Assyriërs, Toen bleek dat het eind van dat verhaal, en toen ging die hele cultuur, dat rijk, dat ging verder in Carthago. Ze waren hun thuishaven kwijt, maar nu werd de kolonie werd de thuishaven. Carthago, en dat is de opkomst vanaf datzelfde tijdstip van de Puniërs, om zo te zeggen. Maar Puniërs is hetzelfde als Phoeniciërs. Kan het ook niet helpen. En toen Israël verwoest werd, het tienstammenrijk, ja, dan had je nog wel Israëlieten, maar niet meer in het land. Een deel, het laatste deel, was weggevoerd in Assyrische ballingschap. Voor zover gegevens bekend zijn, zijn er dan 23.000 geweest. Wat flauwekul is, want het komt tegenwoordig elke dag hier het land binnen, geloof ik. Of elke maand, hoe was het? 23.000. Stel het niks voor, ja. He? In Assyrische ballingschap, ja. En de rest was... Nee, er waren de miljoenen, maar die waren voor die tijd al lang weg. Het waren onze voorouders, het was geen dom volk. Maar die moet ik eruit knippen. Dus, die is racistisch, denk ik. Maar toen maar weer. Maar ja, die zijn op tijd weggegaan. Naar de kolonie, wat dacht je wat? Waar anders naartoe? En dus... naar de eilanden, de koloniën, in het westen. Precies, ja. Nou, en wat is daar? Van het uiterste einde der aarde horen wij psalmen tot verheerlijking des rechtvaardigen. Ik heb gezocht, maar ik kon niet meer vinden wat ik zocht. Helaas, dat is de uitspraak van een van die oude kerkvaders, dan wel kerkhistorici, die dit vers gebruikt om de situatie te beschrijven in Brittannië, reeds in de tweede eeuw van onze jaartelling. En die gebruikt dit vers ervoor, maar ik heb hem niet kunnen vinden. Zit ergens in mijn aantekeningen, maar ja, hoe vind ik het ooit terug, weet ik ook niet. Moet nog eens verder zoeken. Maar die gebruikt dit vers en zegt van het ene uiterste de aarde, de eilanden, de zee, horen we overal zingen. Tot eer van de naam des Heren enzovoorts. Ontleend aan dit Bijbelvers. En ik vestig uw aandacht op dat de term einde der aarde een van de klassieke, antieke namen is van met name de Britse eilanden. Zo heet dat. Het einde der aarde. Nou ja, de westkust van Europa, maar specifiek ook de andere kant, dat wil zeggen de eilanden, letterlijk in de zee, die eilanden, die zo genoemd worden bij gelegenheid. En die namen beklijven nog steeds. Want als je helemaal aan het eind van de westkant van zelfs het Britse eiland komt, dus dan kom je bij, waar kom je dan? Aan Land's End kom je dan, ja, dat is het einde der aarde, toch? Maar diezelfde term gebruiken ze in Spanje ook. Daar in de buurt van, hoe heet dat, Giacomo, hoe heet die? Sint-Jacob, van die schelpen, hoe heet dat?
Compostela.
Ja, Compostela, ja, daar, ja, die punt daar, helemaal, dat heet ook... Land's End, einde der aarde. Dat wil me nou niet te binnen schieten. Het wordt te laat op de avond. En, weet ik veel. Maar het heet daar ook zo. Hm? En dan wordt ook de naam Gallië gebruikt voor de Kelten. Galicië. Maar ja, hetzelfde als Gallië, de Kelten, wat het maar was. Maar Land's End, einde der aarde. Finisterre, nou heb ik hem weer. Dat komt wel, maar het duurt wat langer. Finisterre. Dat wil zeggen het einde van de aarde. Finisterre. Het finish van de terra. Het einde van de aarde. Precies, dat is wat het is. Zo heet het overal. Maar dat is niet maar een beschrijving van aan het einde, de raad, het einde van het land in het algemeen. Maar het fungeert als eigen naam voor de kust. De westkust van Europa en vervolgens de Britse eilanden. En daar, zingt me, is dus een overblijfsel terechtgekomen. Ontkomen aan. Overlevend van het oordeel dat zou komen over Israël. En het beschrijft de situatie inderdaad in onze dagen. Ja, op andere plaatsen, maar die kom ik nog wel een keer tegen. Ook in Jesaja Op andere plaatsen lees je dat die verschillende afdelingen, verschillende groeperingen uit Israël ooit een keer weer bij elkaar zouden komen. Dat wil zeggen, niet in het land, maar ergens in het buitenland, dat ze bijeen zouden komen enzovoorts. En daar zouden komen, inderdaad, onder het nieuwe verbond, onder de Messiaanse zegeningen. En dat is hier in West-Europa gebeurd. Dat is inmiddels ook ver geschiedenis langzamerhand. Maar niettemin, het is onderdeel van de heilsgeschiedenis. En dat is wat hier besproken wordt. Want de volgende versen gaan gewoon weer verder over. Ik word mager, ik word mager. Ik word kleiner, ik verwelk, ik verbleek, ik kwijn weg. Hoe heet het? Dit is weer een andere term daarvoor. Ik smelt, ik verbrand, ik word minder. Ik word mager, wee mij. De trouwelozen handelen trouwelooslijk. En met trouweloosheid handelen de trouwelozen trouweloos. Ik vind het geweldig. Dat vind ik echt geweldig. Wat staat daar? Maakt me niet uit als je die... Hoeveel keer staat er trouweloos? Als je dat maar even bij elkaar optelt. Zodat je een goed idee hebt van hoe trouweloos ze zijn. Toch? Ja. Het is net zoiets als het woord verwoesting in het laatste vers of laatste twee versen van Daniël 9. Daar is ook geen zin van te maken, want er staat 100 keer, nou ja, iets minder. Maar er staat er weet ik hoeveel keer dat woord verwoesting. En het enige wat je eruit leert is dus dit. Verwoesting. Ja. De vrees en de kuil en de strik over u, o inwoners des lands, waaruit maar weer blijkt dat dat overblijfsel is dan ook inderdaad niet in het land, maar in de koloniën, in de West, heet dat. En het zal geschieden dat zo wie voor de stem der vrezen vlieden zal, die zal in de kuil vallen, en die uit de kuil opklimt, die zal in de strik gevangen worden. Er zijn meer van die schriftplaatsen die dit ook zeggen. Dan klimt men over een muur en dan wordt men door de adder gebeten. En wat het maar is. Ja, het is net de E-team. Dan denk je, ja, ze winnen, hebben ze net gewonnen. En dan, nee, toch niet. Allemaal gevangen genomen. En, zo gaat dat dan. Hè? Gaat mis. Ja, het is een komische voorstelling van zaken. Maar het betekent, er is geen ontkomen aan. Zie? Want de sluizen in de hoogte zijn opengedaan. Dat is te verwijzen naar het oordeel van de vloed van Noach uiteraard. En de fundamenten der aarde zullen beven, of van het land zullen beven. De aarde zal ganselijk verbroken worden, de aarde zal ganselijk vaneengescheurd worden. De aarde zal ganselijk bewogen worden, let op dat aarde met een kleine letter geschreven wordt. Want het is niet de planeet of iets dergelijks, het is gewoon de bodem, hè? De aarde. De bodem, ja. Het land, de grond. De aarde zal ganselijk waggelen, dan heet het een aardbeving. Gelijk een dronkaard en zij zal heen en weder bewogen worden, gelijk een nachthut. En haar overtreding zal zwaar op haar zijn en zij zal vallen en niet weder opstaan. Oordeel over het land. Maar ja, de laatste keer dat dat gebeuren zal. Laatste keer. Zal zijn aan het einde van de 70ste week van Daniël. En dan verdwijnt inderdaad alle leven uit het land, inclusief de verwoesting van Jeruzalem. Maar ik vestig er toch maar de aandacht op dat nog niet expliciet over Juda of twee stammen gesproken is. Het algemene idee is, het is een oordeel over Israël, over het hele land, hoe groot het ook maar wezen zal. En de laatste keer dat het gebeurt, heeft inderdaad betrekking op Juda. In de 70ste week van Daniël. En dat brengt je logischerwijze bij de wederkomst van Christus en het begin van de openbaring van het koninkrijk van Christus. En dus lezen we nu verder. En het zal geschieden te dien dagen dat de Heer bezoeking doen zal over de heerscharen des hogen in de hoogte en over de koningen des aardbodems op de aardbodem. Lees ik nou echt dat het ook gaat over een oordeel over de duivel en zijn personeel? Het lijkt me wel, hè? Maar ja, dat was hoofdstuk 13 en 14, toch? Dat hebben we ook al gehad. De nederwerping van Satan uit de hemel. en daarna een oordeel over de mensheid. Zij zullen samen vergaderd worden, gelijk de gevangenen in één put. In het dodenrijk. Had ik ook allemaal al gelezen eerder. En ze zullen besloten worden, dat wil zeggen opgesloten, in een gevangenis. En na maar staat er, dus gewoon en. Hè. En na vele dagen bezocht worden. Dat klopt ook. Want, maar we lezen dat later pas in openbaring. Het Oude Testament is daar niet schuldig in dit soort uitspraken. Maar het idee is inderdaad dat met name de vijand zal worden opgesloten in de gevangenis in het dodenrijk, namelijk in de afgrond of wat het maar was. En na 1000 jaar weer losgelaten. Na de 1000 jaren. Maar toch, in openbaring lees je dat. Kortom, je bent hier dan toch in elk geval terecht bij de wederkomst, want zo noemen wij het, bij de wederkomst van Christus, bij de dagen waarin dat koninkrijk zou worden opgericht op aarde. En dat is inderdaad wat hierna dan ook beschreven wordt. En bovendien krijgen we nog een chronologische markering, krijgen we erbij. Want het heet: en de maan zal schaamrood worden en de zon zal beschaamd worden. Dat wil zeggen, beide zullen verduisterd worden. Als de Heere de Heerscharen regeren zal op de berg Sion en te Jeruzalem, en voor zijn oudsten zal heerlijkheid zijn. Dit gaat over de wederkomst van Christus aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dat is de verwoesting van Jeruzalem en daarmee van heel het land. Eigenlijk, dat is de gelegenheid waarbij geen leven in het land zou overblijven. Ook niet van de vijand, overigens. Maar het is ook de gelegenheid waarbij de zon zal verduisterd worden, de maan zal het schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen, de krachten des hemels, dan wel der aarde, zullen bewogen worden, en dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen, weet u nog, Matthäus 24, citeer ik nu. Maar had ik ook ergens anders kunnen lezen. Ja, dat is aan het eind van de 70ste week van Daniël. En dus na de verdrukking van die dagen. Van die 3,5 jaar is dat dan dus. Maar dat is het markeringspunt. De verduistering van zon, maan en sterren. Dat is wat hierna, en met name bij andere profeten, vele malen wordt aangehaald. Tot in het Nieuwe Testament aan toe. Dus ja, tot in Openbaring 6 en toe, omdat het deze gelegenheid markeert. En dat het zo is, blijkt wel, want hierna krijg je meteen eerst een loflied over de heerlijkheid des Heren. Want de Heer openbaart zich vanaf dat moment in heerlijkheid en vestigt vanaf dat moment zijn koninkrijk in Jeruzalem, dat vanaf dat tijdstip dan trouwens eerst nog herbouwd zou moeten worden. Want dat moet allemaal nog gebeuren, maar die details krijgen we pas in nieuwtestamentische tijd. En voor wat betreft, en voor zijn oudsten zal heerlijkheid zijn. Nou, het meest voor de hand liggend is dat dat een uitspraak is over de gemeente. Want de gemeente is bestemd om met Christus geopenbaard te worden in heerlijkheid. Dat is op zijn vroegst dan wel, het is officieel, aan het eind van die 70ste week van Daniël. Wanneer de Heer zou komen met al zijn heiligen, of hoe dat maar heten mag. Dan wordt het toch weer kerst, want dan krijg je toch weer, daar stonden we ze met de engel een leger voor de hemelse heerlegersprijs in de gat. Dat is de gemeente, ja. Zeggen de Heer is een God en ze zongen een nieuw lied, en Heer en wat het maar was ook weer allemaal. Dat is inderdaad waar het over gaat. Ja. En die term oudsten is wat dat betreft erg mooi, omdat wij in het Oude Testament een aardige illustratie hebben van de gemeente in die raad van oudsten, die onder Mozes in de tijd werd ingesteld. Ja. Die 70 en die 2, weet u nog? Met die 2. Ja, En dat speelt een rol in die dagen van de wederkomst van Christus. Raad van Oudst als uitbeelding van heel de gemeente. En die twee aparte oudsten, dat zijn dan die twee getuigen vervolgens. En, Mozes en Elia, ja. Zijn die twee getuigen in de 70ste week van Daniël. En wat iets meer zijn. Ja, dat ga ik nou niet uitleggen. Maar dat ligt hier in dit soort schriftgedeelten in het Oude Testament, ligt dat alvast. Net zo goed als die Melchizedek, die dan één, twee keer genoemd wordt in Genesis. Één keer eigenlijk maar in Genesis 14. En dan nog één keer die naam even in Psalm 110. Maar het neemt niet weg dat de apostel daar dus een hele brief van 13 hoofdstukken over kan schrijven. Over wat dat betekent allemaal en wat daar geïmpliceerd wordt allemaal. En dat is met dit soort uitspraken ook zo. Het is maar één zo'n term, maar één zo'n zinnetje. Maar het is voldoende om daarmee de gemeentelijke positie vast te leggen. Dan wel te verbergen, zo je wilt, in het Oude Testament. In elk geval, teruggrijpend op dit hoofdstuk. In de dagen waarin het land verwoest is, en dat is het officieel in onze dagen, is er wel degelijk een overblijfsel. Maar dat bevindt zich inderdaad aan het einde der aarde. In de koloniën in het westen, om zo te zeggen. En in de toekomst is er dan nog een klein vervolg, want het is een klein vervolg. Met betrekking tot het Joodse volk. Waarbij alsnog een verwoesting zal plaatsvinden van een ongelovige Joodse staat. En ik noem dat klein, omdat dat wegvalt in de hele grote wereldgeschiedenis, als u mij vraagt. Maar niettemin, het zijn vandaag, omdat het vandaag zich afspeelt, zijn het belangwekkende en grote dingen toch. Een ongelovige Joodse staat in Jeruzalem. En de vraag is, hoe moet dat aflopen? Nou, de vraag was, wat zal er van de staat Israël worden? Maar dat was de titel van de van dat boekje van mijn grootvader, ja. In 1950 was dat ongeveer. Wat zal er van de staat Israël worden? En het antwoord is niks. Het zal verwoest worden. Kan niet goed gaan. Het is ongelovig, het valt onder het oordeel van God. Je gunt die mensen wat anders. En ik ook. Maar ik mag het eigenlijk niet eens zeggen als ik hier sta. Je gunt ze wat anders. Ja, wat je ze gunt is dat ze de Heer leren kennen. Ja. En leren hoe betrekkelijk het is om een Jood te zijn. Je kunt beter een kind van God zijn. En ook voor een Jood geldt. Wie zijn leven zal willen behouden, zal het verliezen. Nou ja. Zijn zware dingen voor de mensen die het aangaat, maar ja, de boodschap blijft altijd hetzelfde. God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. En wat je ook hebt, ook naar de mens wat je mee hebt, wellicht van nature. Paulus zegt, ik had wat mee van nature. Dan hoef je daar tenminste met hem niet over te discussiëren. Daar was je weer overtuigd. Maar hij zei, ik heb het alles om Christus wil. Schade geacht en ik achter drek te zijn, omdat ik Christus zou winnen. En omdat ik hem zou kennen, de kracht van zijn opstanding. Ja. En dat gun ik in ieder. Goed, wij zullen de Heer danken voor deze avond. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor de rijkdom van uw profetisch woord. En vooral dat wij in deze dagen mogen leven die zo onmiddellijk voorafgaan aan de uiteindelijke vervulling van al wat de profeten gesproken hebben. Maar het geeft ons ook de gelegenheid om terug te zien over die hele heilsgeschiedenis waarin u niet alleen van alles hebt aangekondigd, maar waarvan we ook mogen vaststellen en kunnen vaststellen dat het een en ander inderdaad heeft plaatsgevonden in overeenstemming met uw gemaakt bestek. We danken u daarom dat we zoveel reden hebben om ons vertrouwen te stellen op u en uw beloften. Op u en het werk dat u volbrengt in en door onze heiland, in wie al uw beloften ja en amen zijn. We danken u daarom dat we ons uw kinderen mogen weten. Als erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. En dat wij onderweg zijn naar onze openbaring in de heerlijkheid. Met onze heiland zelf. Niet omdat wij iets verdiend hebben, maar in tegendeel. Als de uitwerking van wat de kracht van uw genade vermag. We danken u dat we daaruit mogen leven. En hebben ook alle vrijmoedigheid om u te vragen. Wees u dan ons nabij. Met die kracht om Christus wil. Amen.
Amen.